أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، best brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Moet ik het nog vragen? Dan ben je mahdoor inshallah bij Allah tabaraka wa ta'ala. Voor degenen die nog kwiek en fit zijn, alsjeblieft naar voren komen, inshallah. Goed, met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala zullen we vandaag doorgaan met wederom de derde hadith van al-Arba'in al-Nawawiyya. De hadith waarin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma vertelt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft verteld dat de islam is gebaseerd op een aantal zuilen. En we hebben met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala gesproken de vorige keer over slechts één kleine gedeelte van de shahada, van de geloofsgetuigenis. En we hebben gezien dat daarin vele veronderstellingen liggen verscholen. In die shahada liggen een aantal vereisten verscholen die ik jullie heb gegeven, die we de revue hebben laten passeren. Kan iemand nog een aantal van deze zaken opnoemen? Al-Mahabba was inderdaad een van de wezenlijke onderdelen. Allah tabaraka wa ta'ala zegt over de gelovige mensen, walladhina amanu ashaddu hubban lillah. En degene die geloven, zij zijn sterker in hun liefde voor Allah tabaraka wa ta'ala. Met andere woorden, we hebben gezegd dat Allah tabaraka wa ta'ala en ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam dienen bij jou geliefder te zijn dan zowel je vader, je moeder, je nageslacht, als wie dan ook. En ter illustratie misschien het verhaal van Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, wanneer de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilayhi. Niemand van jullie, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zal volledig geloven totdat hij meer van mij houdt. Min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Niemand van jullie zal meer geloven, of niemands geloof zal compleet zijn, pas totdat hij meer van mij houdt dan van zijn vader, van zijn kinderen en de gehele mensheid. Dus dit is een kwestie wat duidelijk naar voren komt vanuit de Koran en ook van de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Yani dat een van de vereisten van die shahada, wil het van jou geaccepteerd worden dat er sprake dient te zijn van al-mahabba. Wat was een andere voorwaarde? Wat was eigenlijk de eerste voorwaarde? Al-in, zo is het, hè. Net als elke getuigenis hebben we gezegd, een getuigenis dient gebaseerd te zijn op kennis. Als die kennis niet aanwezig is, dan kun je ook niet van een bepaalde kwestie getuigenis afleggen. Wat was nog een andere getuigenis? Al-yaqeen, zekerheid hebben. En het tegenovergestelde van al-yaqeen was het hebben van twijfels. En we hebben gezegd, er is hier sprake van een dogma. En een dogma laat geen ene ruimte voor twijfel. En we hebben gezegd dat twijfels in de harten erger zijn dan het verlangen van het hart naar onzedelijkheden bijvoorbeeld. Op het moment dat twijfels in de hart van de moslim aanwezig zijn, dan blijven die sluimeren. En kan ervoor zorgen dat uiteindelijk een persoon vanwege die twijfels nooit de shahada heeft begrepen of uiteindelijk uit de gelederen van de islam valt. Dus we hebben gezegd, het hebben van al-yaqeen is ook een van de wezenlijke onderdelen van de shahada. Nog een andere voorwaarde? Al-qabool. Je dient datgene, nadat je bent overtuigd van de waarheid en je hebt kennis opgedaan en mahabba is aanwezig en al deze zaken, dan dien je ook nog wel neer te leggen bij deze zaken. Je dient het te aanvaarden. Nou goed, zo hebben we stuk voor stuk die voorwaarden de revue laten passeren. We hebben gezegd, al die voorwaarden zijn van wezenlijk belang. Wil de shahada van jou geaccepteerd worden? En met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala zullen we vandaag, en de vorige keer zijn we daar al heel snel mee begonnen,
zullen we de tweede gedeelte van de shahada nogmaals bespreken. En dan zullen we een aantal belangrijke zaken van het gebed nogmaals bespreken met elkaar, inshallah. En dan denk ik dat de les er voor vandaag op zit. Wat betreft de getuigenis Muhammadun Rasulullah. Wat betreft de getuigenis dat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dat hij de boodschapper is van Allah. Daarin liggen ook een aantal zaken verscholen. En we hebben de vorige keer al gezegd dat Allah tabaraka wa ta'ala heeft gezegd in de Koran. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah tabaraka wa ta'ala schept wat hij wil en hij kiest. Yani onder de mensen heeft hij sommige verkozen boven anderen. Hij heeft sommigen in rang doen stijgen boven anderen. En het is zonder twijfel dat de beste persoon die ooit heeft geleefd, de profeet sallallahu alayhi wa sallam is. Dus wanneer wij zeggen Muhammadun Rasulullah, wanneer wij zeggen wij getuigen dat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de boodschapper is van Allah, dan getuigen we daarmee ook dat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is verkozen door Allah tabaraka wa ta'ala, dat hij de beste is voor deze gewichtige zaak. En Allah tabaraka wa ta'ala zei ook in de Koran, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. En Allah tabaraka wa ta'ala is het best op de hoogte aan wie hij de profeetschap schenkt, bij wie hij dit plaatst. Dus wanneer iemand zegt, ik was beter geweest voor die taak, of die en die persoon had daar meer recht op, hebben we gezegd, dan is deze persoon alleen al vanwege deze uitspraak buiten de gelederen van de islam getreden, want hij heeft deze tweede gedeelte van de shahada niet geaccepteerd. En ook hebben we gezegd dat als tweede punt in deze shahada van Muhammadur Rasulullah verschuilt ligt het feit dat je gelooft dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dat hij is gestuurd naar de gehele mensheid. Niet alleen maar naar de mensen, ik corrigeer mezelf, maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam is rahmatun lil alamin. Hij is een genade voor alle wereldbewoners. Hij is een genade voor de mensen en de djinn, de thaqalain, de mensen en de djinn, maar ook daarnaast is de profeet sallallahu alayhi wa sallam een genade voor de ongelovige mensen. En is de profeet sallallahu alayhi wa sallam een genade voor de mensheid in het algemeen en voor de dieren en alle andere levende organismen. Dus dit is iets wat we dienen te geloven, iets wat verscholen ligt in de shahada van Muhammadun Rasulullah. En daarnaast dienen we ook te weten dat dit veronderstelt dat de leerstellingen waarmee de profeet sallallahu alayhi wa sallam is gekomen, dat deze leerstellingen niet alleen voor zijn volk waren, maar dat zijn leerstellingen, namelijk de Koran en de authentieke sunna, dat deze twee bronnen zouden gelden in elke tijd en in elke plaats. Of ik nou leef in Marokko, of ik nou leef in Indonesië, of ik nou leef in Maleisië, of ik nou leef in welk willekeurig land en in welke tijd, dit is voor mij verplicht om te geloven dat de leerstellingen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam ideaal zijn en dat zij gevolgd dienen te worden. Ook geloven wij als derde punt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn gehele boodschap, zijn taak heeft verricht. Wij geloven dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de taak die Allah tabaraka wa ta'ala op hem heeft gegeven, dat hij die naar behoren, naar alle uitmuntendheid heeft verricht. En getuige daarvan is het feit dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam tijdens Hajjatul Wada', tijdens de afscheidsbedevaart, de mensen toesprak en uiteindelijk tegen de mensen zei, hoe zullen jullie over mij vertellen, wat zullen jullie over mij zeggen op het moment dat jullie over mij gevraagd worden, heb ik jullie alles verkondigd? En ze zullen zeggen, de mensen hebben gezegd, boodschappen van Allah, sallallahu alayhi wa sallam, u heeft de boodschap volledig overgebracht. Al datgene wat overgedragen diende te worden door de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, is gebeurd. En Allah, tabaraka wa ta'ala, heeft voor hem hierin garant gestaan toen Allah, tabaraka wa ta'ala, zei, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. En aan de boodschappen van Allah is alleen maar de plicht om de duidelijke overdracht te geven. Het is alleen verplicht voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam om de balagh te verrichten. Om het tabligh te verrichten, om de boodschap te verkondigen aan de mensen. In tegenstelling tot dat sommige mensen wellicht denken dat zij verplicht zijn om mensen moslim te maken. Deze kwestie, beste broeders en zusters, is niet aan ons. Wij kunnen niet mensen moslim maken, ook al zouden we zo graag willen. Het is aan Allah tabaraka wa ta'ala om de harten van de mensen ontvankelijk te maken voor het geloof. Maar de plicht die op ons rust als moslim zijnde, is dat wij de islam op de juiste wijze overdragen aan de mensen, zoals dat de mensen op de dag des oordeels geen excuus zullen hebben bij Allah tabaraka wa ta'ala. En een ander bewijs voor het feit dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam duidelijk alles heeft verkondigd, zonder dat hij maar iets eraan heeft toegevoegd, zonder dat hij maar iets heeft achtergehouden, is het volgende vers uit de Koran waarin Allah tabaraka wa ta'ala zegt: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Allah tabaraka wa ta'ala spreekt hier een zware bedreiging uit aan het adres van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, om daarmee aan te geven dat datgene waarmee de profeet sallallahu alayhi wa sallam is gekomen, niet iets is waarmee hij zelf is gekomen. Als de profeet sallallahu alayhi wa sallam zelf een boek had verzonnen, dan had hij toch kunnen zeggen: ik had één hoofdstuk uit dat boek kunnen vernoemen naar mijn favoriete vrouw Khadija, Surat Khadija. Of de profeet sallallahu alayhi wa sallam had bijvoorbeeld kunnen zeggen: nou, bepaalde zaken waarin ik word terechtgesteld door Allah tabaraka wa ta'ala, dat ik deze zaken vervolgens eruit haal. Abasa wa tawalla. De profeet sallallahu alayhi wa sallam fronste en draaide zich weg. Nou, bepaalde zaken uit de Koran, die zou de profeet sallallahu alayhi wa sallam wellicht liever niet in de Koran hebben gezien, waar het niet voor het feit dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet daarin de vrije wil had. Waren het niet voor de feit dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam slechts overdroeg datgene wat Allah tabaraka wa ta'ala hem heeft opgedragen om door te geven aan de mensen. En dit vers is een van de harde bedreigingen aan het adres van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin Allah tabaraka wa ta'ala zegt: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَوِيلِ. Yani als de profeet sallallahu alayhi wa sallam een paar woorden in onze naam had verzonnen, لَأَخَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, dan hadden wij hem zeker met onze rechterhand gegrepen. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ, en dan zouden wij zijn halsslagader hadden doorgesneden. En dan was niemand van jullie in staat om dat te verhinderen. Ook al zouden we nog zoveel hebben gehouden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, niemand zou, wanneer Allah tabaraka wa ta'ala over zou gaan tot deze zware bestraffing, zou in staat zijn geweest om de profeet sallallahu alayhi wa sallam te hulp te schieten. En het feit dat dit niet is gebeurd, is voldoende bewijs voor ons dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de boodschap naar behoren heeft verkondigd. Dus wij geloven, wanneer we zeggen Muhammadun Rasulullah, dat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alles heeft verkondigd. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt ook in een hadith, om daarmee aan te geven dat datgene wat hij achter heeft gelaten voor de mensen, dat dit overduidelijk is, dat er geen ruimte voor twijfel is. Hij zegt in een hadith: قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكْ. Yani de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zegt: ik heb jullie op een helder pad achtergelaten, wiens nacht zo helder is als zijn dag. En niemand zal hiervan afdwalen na mij, of hij zal de ondergang vinden. Yani datgene wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft achtergelaten, is natuurlijk de Koran en de authentieke sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Datgene wat daar zich in bevindt, is zo helder. En wanneer je een nacht zou vergelijken met de dag, zou je zeggen: de nacht is donker en is gevaarlijk en biedt onzekerheden. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: de nacht van deze leiding van mij is zo helder als de dag ervan. Met andere woorden, er is geen twijfel aan. Alles is helder uiteengezet. Er is geen behoefte aan de mensen om zich bezig te houden met zaken waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet over heeft gesproken. Iemand zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: maar waarom worden in de Koran dan iets genoemd? Dinosaurussen of andere zaken Dan kunnen we duidelijk zeggen, als er behoefte was voor de profeet sallallahu alayhi wasallam om deze kwesties te noemen, als het weten, het hebben van kennis over de aanwezigheid van dinosaurussen zou betekenen dat onze imaan daardoor zou toenemen en het een onderdeel van geloof zou zijn dat wij daarin zouden moeten geloven, dan had hij dat zeker gedaan. Alleen het feit dat het voor ons niet van belang is, is voldoende voor ons dat we ons daarvoor voor onze religieuze zaken niet mee bezighouden. En dat datgene wat ons verder brengt in de dunya en al-akhira, wat betreft onze religieuze uitleving, dat dat voldoende is voor ons om de Koran en de sunna van de profeet sallallahu alayhi wasallam te raadplegen. Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. En je ziet nog wel eens dat fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, vraag het de mensen van kennis, indien jullie het niet weten, wordt vertaald met vraag het de mensen van de schrift, indien jullie niet weten. Met andere woorden, vraag het aan degenen die ons zijn voorgegaan, de Joden en de Christenen, indien jullie over bepaalde kwesties niet op de hoogte zijn. Maar dit is een verkeerde uitleg. En de profeet sallallahu alayhi wasallam, datgene waarmee hij is gekomen is duidelijk. En de Koran is duidelijk. Dus wij hoeven voor onze religieuze beleving, wij hoeven voor het leren van de theologie niet aan te kloppen bij de Bijbel. Niet bij de Oude Testament en niet bij de Nieuwe Testament. Zo was het dat de profeet sallallahu alayhi wasallam eens Omar ibn Khattab radiyallahu anhu tegenkwam, die een blad in zijn hand had van de suhuf van de Torah, waarop toen de profeet sallallahu alayhi wasallam dit zag, dat hij boos werd en vervolgens zei, zelfs terwijl ik onder jullie ben, als Musa alayhi salatu wassalam had geleefd in deze tijd, dan had hij geen andere keuze dan dat hij mij had gevolgd. Dit is een kwestie dat duidelijk is. Er behoeft geen twijfel te bestaan over het feit dat zelfs Musa alayhi salatu wassalam, de prominente boodschapper van Bani Israël, wanneer hij had geleefd in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wasallam, dat hij ook de profeet sallallahu alayhi wasallam zou moeten hebben gevolgd. En ook is het voor ons niet nodig, beste broeders en zusters, om voor de theologie aan te kloppen bij de oude Grieken en de Romeinen, om van hen ilmul kalam te leren, om van hen filosofie te leren en om hen te raadplegen in de wijze waarop wij mensen moeten overtuigen van het bestaan van God. Dit is onzin en dit is een religieuze innovatie, dit is een vorm van leeuwlichterij die alleen maar later in de tijd binnen de islamitische umma is binnengekropen en heeft niets van doen met de Koran en de sunna van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Iemand zou kunnen vragen, maar hoe zit het dan met Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam, als we zeggen dat de profeet sallallahu alayhi wasallam de laatste profeet is? Allah tabaraka wa ta'ala zegt namelijk in de Koran, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walaki rasulallahi wa khataman nabiyyin. Allah tabaraka wa ta'ala heeft het hier over dat de profeet sallallahu alayhi wasallam, en dit is een van de weinige keren dat Mohammed sallallahu alayhi wasallam bij voornaam wordt genoemd in de Koran. En de overhand van momenten wanneer de profeet sallallahu alayhi wasallam wordt genoemd in de Koran, dan is dit met een vorm van eerbied. Ya ayyuhan nabi, ya rasulullah. Al dit soort uitspraken zul je zien en een enkele keer zul je zien dat de profeet sallallahu alayhi wasallam bij naam wordt genoemd. Zodat de mensen niet zouden zeggen nadat de profeet sallallahu alayhi wasallam was gestorven, ja, er was wel een boodschapper van Allah, maar wie zegt dat het Mohammed was? Dit is een van de redenen waarom de profeet sallallahu alayhi wasallam bij naam wordt genoemd in de Koran. Maar Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran, Mohammed sallallahu alayhi wasallam is niet de vader van een van jullie mannen, maar hij is de boodschapper van Allah en de laatste der profeten. Met andere woorden, na de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam zal er geen andere profeet meer opstaan. Iemand zou kunnen zeggen, maar hoe zit het dan met Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam? Dan dienen we daar natuurlijk duidelijk in te zijn. En dan is het antwoord hierop dat inderdaad Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam zeker zal terugkomen aan het einde van de tijd. Wallah, ik hoorde eens iemand zeggen, al de overleveringen die vertellen over de komst van Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam aan het einde van de tijd zijn allemaal zwakke overleveringen en zijn niet gebaseerd op waarheid en heeft daarmee alles van de tafel geveegd. En dan vraag ik me af, hoe wil je om dit soort onomstotelijke bewijzen gaan? Hoe wil je de mensen zo graag tegemoetkomen en hen blijstellen met het feit dat de islam niks van doen heeft met datgene wat de profeet sallam heeft aangekondigd, met de grote ma'araka die zal plaatsvinden tussen de gelovigen samen met de profeet Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam, die zullen strijden tegen de Messias Dajjal. Iemand die dit zomaar van zich afgooit, daar hebben we zeker twijfels over zijn aqide, dat hij zulke gewichtige ahadith naast zich kan neerleggen. Maar de profeet Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam zal komen en zal niet komen als iemand die opnieuw met nieuwe wetten komt. Hij is immer zo gekomen met wetten, maar wanneer hij komt, komt hij met een specifieke taak. En die taak is het bestrijden van de Dajjal met de bestrijding van de antichrist. En hij zal de volgeling zijn van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Hij zal meebidden met de gelovigen. En in verschillende overleveringen leren we dat de profeet Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam vervolgens het christendom zal opheffen. En onder de gelovige mensen van de christenen zullen er zijn die de islam zullen binnentreden en anderen zullen weigeren. Dus dit zijn zaken die duidelijk moeten zijn. Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam, die komt aan het einde van de tijd. Dit vers van de net is geen ontkenning van het feit dat hij zal komen, maar er is een nuancering hierop, namelijk dat Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam zal komen als een volgeling van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Goed, nadat we hebben gezegd dat er een aantal zaken verscholen liggen in deze gedeelte van de shahada, moeten we ook leren dat de shahada van ons verwacht dat wij van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam dienen te houden. En dat deze houden van niet zomaar een vorm van liefde is, maar dat deze vorm van liefde een vervolmaking is van iemands iman. Dat deze liefde een voorwaarde is van het vervolmaakt krijgen van iemands iman. En als we kijken, heeft Allah tabaraka wa ta'ala het als voorwaarde gesteld dat wij niet alleen maar houden van de profeet sallallahu alayhi wasallam, maar dat wij hem ook als voorbeeld nemen. En dat is een voorwaarde zodat Allah tabaraka wa ta'ala van ons zal gaan houden. Allah tabaraka wa ta'ala zegt namelijk in de Koran: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira." Waarlijk voor jullie is er in de profeet sallallahu alayhi wa sallam, is er in de boodschappen van Allah een goed voorbeeld voor wie hoopt op Allah en de laatste dag en Allah veelvuldig gedenkt. Nadat we weten dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam een goed voorbeeld is voor ons om te volgen, leren we vervolgens ook dat Allah tabaraka wa ta'ala, dat hij liefde heeft in het vooruitzicht voor de gelovige mensen. Dat Allah tabaraka wa ta'ala liefde klaar heeft staan voor zijn gelovige dienaren. Maar dat deze liefde niet zomaar voor iedereen verkrijgbaar is. Immers, veel mensen zouden kunnen zeggen, we houden van Allah. Zoals ook de Joden zouden doen. En ook de christenen zouden doen. En zelfs onder de mensen die zich niet rekenen tot de Joden en tot de christenen, zouden er ook mensen kunnen zijn die zouden zeggen, we houden van Allah. Alleen de bewering te houden van Allah is niet voldoende voor ons. En daarom zegt Allah tabaraka wa ta'ala, dat wanneer jij beweert te houden van Allah tabaraka wa ta'ala, dat jij wordt doorgestuurd door Allah tabaraka wa ta'ala naar zijn geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala zegt, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ. Hier zien we een voorwaarde van Allah tabaraka wa ta'ala. Zeg ja Mohammed tegen de mensen, إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ, indien jullie houden van Allah, فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Indien jullie dus beweren te houden, fattabi'uni, volg mij dan. En dan zal Allah tabaraka wa ta'ala van jullie houden. En jullie zonden vergeven. En Allah is de vergevingsgezinde, de genadige. En deze ayah, beste broeders en zusters, wordt door de ulama ayatul imtihan genoemd. Het vers van de beproeving. Het is namelijk zo dat vele mensen, zoals ik net heb gezegd, kunnen beweren te houden van Allah tabaraka wa ta'ala, maar dat dit houden van alleen maar lippendiensten zijn, zolang er niet het volgende plaatsvindt. En daar komt de test. Daar komt de beproeving. En ieder van ons kan deze test voor zichzelf maken en kan zichzelf op dat moment een cijfer geven. En kan voor zichzelf zeggen, zo is het gesteld met mijn iman, of zo slecht of zo goed, hoe je wil. Allah tabaraka wa ta'ala heeft namelijk het verkrijgen van zijn liefde verbonden aan het volgen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de mate waarin jij bereid bent om de profeet sallallahu alayhi wa sallam te volgen in jouw dagelijkse zaken, in jouw vormen van aanbidding, in jouw handelingen met de medemens, laten allemaal zien hoe sterk jij bent in jouw iman. In welke mate jij de profeet sallallahu alayhi wa sallam volgt. En in welke mate als gevolg daarvan Allah tabaraka wa ta'ala van jou zal houden. En we moeten weten dat het dus niet belangrijk is dat wij zeggen als mensen, ik houd van Allah. Maar dat het erom gaat dat Allah tabaraka wa ta'ala van ons houdt. Immers wanneer Allah tabaraka wa ta'ala van ons houdt, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een hadith die is overgeleverd door imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi, dat dan vervolgens Allah tabaraka wa ta'ala Jibril alayhi salatu wa salam roept en zegt, ik houd van die en die persoon. Houd dus ook van hem. Yani Allah tabaraka wa ta'ala geeft vervolgens een opdracht aan Jibril alayhi salatu wa salam om te houden van deze persoon van wie ook Allah tabaraka wa ta'ala houdt. En Jibril alayhi salatu wa salam zal vervolgens van deze persoon houden. Waarna hij naar de bewoners van de hemelen zal gaan en zegt tegen de bewoners van de hemelen, yani de malaika, Allah houdt van deze persoon, houd dus ook van deze persoon. En dan zullen de bewoners van de hemelen ook houden van hem. En waarop zij vervolgens al-qabool plaatsen voor deze persoon op de aarde. Ze zullen onder de mensen het gevoel geven dat deze persoon ontvangen zal worden door hen. Yani Allah tabaraka wa ta'ala zal als beloning voor het feit dat hij van een persoon houdt. Ervoor zorgen dat deze persoon met liefde wordt ontvangen door de mensen. Niet door iedereen natuurlijk. Maar door de mensen die ertoe doen. Door de mensen van wie het belangrijk is dat zij van je houden. Yani de gelovige mensen. En dit wat betreft, beste broeders en zusters, een aantal van de wezenlijke rechten die de profeet sallallahu alayhi wa sallam op ons heeft. Namelijk dat wij erkennen dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam is gestuurd als laatste boodschapper. Dat wij van hem dienen te houden. Meer dat wij houden van onszelf. Dat wij zijn sharia dienen te implementeren, dat wij deze dienen na te komen, al is het maar onder ons. En dat we daarmee beginnen. Jij bent ook in staat om de sharia tussen jou en je familie uit te voeren. Jij bent ook in staat om te leven volgens de sharia op het moment dat je handel drijft. Op het moment dat jij een verbintenis aangaat met iemand, word je opgedragen door Allah tabaraka wa ta'ala om de sharia in acht te nemen. Om iemand niet te belazeren. Om iemands amana terug te geven. Om de mensen op de juiste manier te behandelen. Dit is allemaal het navolgen van de sharia van Allah tabaraka wa ta'ala. Hiertoe ben je in staat inshallah. En hierover zul je ook worden ondervraagd op de dag des oordeels. En het is dus duidelijk dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam vele rechten op ons heeft. En degene die zich in het algeheel afwendt van deze gedeelte van de shahada, heeft daarmee dus ook gezorgd dat hij daarmee ongelovig is geworden. Het is namelijk vreemd om te zien dat je vele mensen ziet in deze tijd die niet alleen maar weigeren de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam te volgen, maar ook nog andere mensen ervan gaan afhouden op het moment dat ze proberen om de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam te volgen. En dit is werkelijk merkwaardig nadat ze hebben getuigd la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dit is vreemd omdat ze dan zeker niks hebben begrepen van deze tweede gedeelte van de shahada. En deze tweede gedeelte van de shahada is dus duidelijk. Daar liggen ook een aantal wezenlijke zaken in verscholen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een hadith, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. En wie zich afwendt van mijn sunnah, behoort niet tot mij. Dus degene die in zijn algeheel, hebben de ulema gezegd, de sunna van de profeet sallallahu alaihi wasallam afwendt, over deze persoon kunnen we duidelijk zijn, die heeft zichzelf buiten de gelederen van de islam geplaatst. En wat betreft het schenden van de geloofsgetuigenis, dan moeten we weten inshallah ta'ala dat op het moment dat jij deze kennis niet had, maar er bij jou geen gevoelens van wrok zijn tegen enkele van deze bepalingen, dat jouw geloofsgetuigenis inshallah ta'ala correct is en dus in orde is. Maar er zijn een aantal zaken die ervoor kunnen zorgen dat iemands geloofsgetuigenis meteen komt te vervallen. Iemand die bijvoorbeeld naast Allah tabaraka wa ta'ala, bijvoorbeeld Isa ibn Maryam alayhi salatu wa salam aanbidt, heeft een van de eerste onderdelen die ik reeds met jullie besproken heb, van de shahada van la ilaha illallah, heeft hij onderuit geschopt. Welke is dat? Hij heeft de ikhlas, heeft hij onderuit geschopt of niet? De zuivere toewijding aan Allah tabaraka wa ta'ala, heeft hij onderuit geschopt. Dus we zien iemand die een aantal van deze wezenlijke onderdelen verricht en daarmee dus de voorwaarden van de shahada onderuit haalt, dat deze persoon zichzelf daarmee buiten de gelederen van de islam heeft geplaatst. En ook bijvoorbeeld iemand die zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam een leugenaar is. Iemand die zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet is gekomen met de waarheid. Ook deze persoon en zo ook de persoon die de profeet sallallahu alayhi wa sallam uitscheldt en die hem vervloekt. Ook deze persoon heeft met deze uitspraak de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet geloofd. En heeft niet de tweede gedeelte van de shahada, daar heeft hij niet aan voldaan. En daarmee is hij dus ook buiten de islam getreden. Wat betreft dan de volgende zuilen van het geloof. We hebben gezien in de vorige hadith van hadith Jibril, dat tot de zuilen van het geloof behoorde dat wij zeiden de shahada van la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. En dan vervolgens de overige zuilen komen, namelijk het geloven in de engelen, het geloven in de boeken, het geloven in de profeten. Iemand zou nu kunnen vragen, waar in deze hadith zijn de overige zuilen van de imaan gebleven? Wie zou daar een mogelijke antwoord op kunnen bedenken? En in deze hadith spreekt niet over de zuilen van de imaan. Maar waarom is hier niet over gesproken? Waarom zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, de islam is gebouwd op 5 zuilen, maar we hebben gezegd islam betekent meer. Betekent ook wanneer het niet wordt genoemd imaan, betekent ook ihsan. Waarom heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam die andere zaken niet genoemd? Die betekenis zit erin verscholen, ben ik met je eens. Op het moment dat één zaak wordt genoemd, zit de hele betekenis erin. En daardoor zeggen we, om je bij te staan, we zeggen dus op het moment dat we zeggen la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, we geloven dat Muhammad sallallahu alaihi wasallam de boodschapper is van Allah, dan ligt in de tweede gedeelte van de shahada verscholen dat wij geloven in al datgene wat hij heeft gebracht aan berichtgevingen. Dus in de tweede gedeelte van de shahada ligt ook die hele reeks van andere zaken van het geloof en van ihsan verscholen. Is dat een beetje duidelijk inshallah ta'ala? Naam. En dan gaan we verder inshallah ta'ala, dat de profeet sallallahu alaihi wasallam, nadat hij heeft gezegd dat de islam gebouwd is op de shahada, en vervolgens zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, wa iqamis salah, en het onderhouden van het gebed. En wat betreft as-salah, de salah, het gebed, dan dienen we te weten dat het woord salah al bestond in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En as-salah betekent hetzelfde als het dua, de smeekbeden. Alleen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die leert ons dat in de islam as-salah een andere betekenis heeft dan de taalkundige betekenis van het dua. As-salah heeft daarin dua. Maar de salah heeft ook qiyam. De salah heeft ook sujud. Heeft ook ruku'. Yani, het dua is slechts een onderdeel van de salah. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam maakt duidelijk dat het gebed niet hetzelfde is als dua. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, sallu kama ra'aytumuni usalli. En verricht het gebed zoals jullie mij het gebed hebben zien verrichten. En deze hadith, beste broeders en zusters, is tevens een van de sterkste bewijzen voor het feit dat wij niet buiten de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam om kunnen. Want in de Koran vinden we dat Allah tabaraka wa ta'ala algemeen verwijst naar het gebed. Allah tabaraka wa ta'ala heeft het over iqamatus salah, heeft het over het onderhouden van het gebed, in tegenstelling tot het verrichten van het gebed. Allah tabaraka wa ta'ala heeft het over iqamatus salah. En er zitten twee verschillen tussen degene die het gebed verricht en degene die het gebed onderhoudt. Zoals jullie zometeen zullen zien met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala. Maar allereerst is het dus duidelijk om te weten dat het gebed, wil je deze goed begrijpen, dan zul je terug moeten gaan naar de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Om te kijken hoe de profeet sallallahu alayhi wa sallam dit verrichtte vanaf de takbiratul ihram tot aan de taslim. Dus wat betreft het verrichten van het gebed, Allah tabaraka wa ta'ala, die noemt maar sporadisch in de Koran het verrichten van het gebed. Maar Allah tabaraka wa ta'ala, wanneer hij praat in de Koran over het gebed, dan heeft hij het over iqamatus salah. Om een voorbeeld te geven. Wanneer Allah tabaraka wa ta'ala dan in een van die weinige keren praat over het verrichten van het gebed, dan zegt hij, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Allah tabaraka wa ta'ala zegt, o wee degene die het gebed verrichten. Degene die achterloos omgaan met het gebed. Yani degene die het gebed uitstellen buiten de gestelde tijden ervoor, daarvoor is al-wail. Owee is een vertaling die mogelijk is, maar al-wail is ook een van de rivieren van Jahannam die wellicht voor deze mensen te wachten staat op het moment dat zij niet met toba terugkeren tot Allah tabaraka wa ta'ala. Maar waar het om gaat, is dat hier er dus een verschil is tussen iqamatus salah, het naar behoren uitvoeren van het gebed met alle verplichte onderdelen ervan en het slechts verrichten ervan. Zoals vele mensen het gebed verrichten, maar eigenlijk dit niks anders is dan formele bewegingen. Door slechts vormen die ze verrichten. Qiyam, sujud, ruku' en dan vervolgens jalsa en dan weer terug. Al deze onderdelen verrichten ze wel, maar ze verrichten het of alleen maar met hun lichaam, terwijl hun hart daar niet bij aanwezig is. Of ze verrichten het niet met de nodige tadabbur en tafakkur, dat ze nadenken en overpeinzen wat Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran. En over het correcte gebed moeten we weten dat dit het gebed is, niet alleen maar van de ledematen, maar dat dit ook een gebed is die vervuld is met khushu', vervuld is met ootmoedigheid, dat het zo bezig is met deze woorden te overpeinzen, dat het invloed heeft niet alleen maar op jouw binnenste, maar ook op jouw buitenste. En over het verrichten van het correcte gebed, over iqamatus salah, zei Ibn Abbas radiyallahu an, het onderhouden van het gebed gebeurt middels het verrichten van zijn buigingen, zijn prosternaties en Koranrecitaties, alsmede het betrachten van godsvrucht en volledige concentratie daarin. Dus al deze zaken zijn wezenlijk van belang om het gebed naar behoren te verrichten. En ook Qatada, een van de eerste ulema van deze umma, heeft gezegd, het onderhouden van het gebed staat voor het nakomen en het vasthouden van zijn tijden, rituele wassing, buigingen en prosternaties. Ja, niet dat elk onderdeel zijn wezenlijke recht toekomt van het gebed. Dat je elke beweging naar behoren verricht. Dat jij het gebed op de juiste wijze verricht. Dat jij de rituele wassing in acht neemt. Dat jij de qibla in acht neemt. Dat jij nadenkt over de woorden van Allah tabaraka wa ta'ala. Dat je elke beweging zijn tijden schenkt. En zo zul je inshallah ta'ala komen tot het naar behoren verrichten, tot het onderhouden van het gebed. En in het algemeen kunnen we zeggen dat het onderhouden van het gebed staat voor het vervullen van het gebed volgens de wijze die voortvloeit uit de Koran en uit de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En als we dat niet doen en slechts het gebed verrichten zoals vele mensen in deze tijd verrichten, dan is het misschien zo dat wij niets anders verrichten dan het gebed van de persoon die door de profeet sallallahu alayhi wa sallam tot driemaal toe werd teruggestuurd En de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen hem zei: Arji' fa salli fa innaka lam tusalli. Ga terug en verricht je gebed, want werkelijk, je hebt je gebed niet verricht. Yani dat jij slechts je gebed verricht en eigenlijk niks anders doet dan een kip die elke keer naar de grond gaat om daarmee zijn voedsel tot zich te nemen. Op zo'n wijze zijn sommige mensen bezig met het verrichten van het gebed. En daarmee eigenlijk zulke sterke vergelijkingen vertonen met dit dier, dat hun gebed op niks gebaseerd is. En wat betreft het belang van het gebed, beste broeders en zusters, dan kunnen we zien dat Allah tabaraka wa ta'ala het gebed verplicht heeft gesteld aan alle profeten. En dat hij dit heeft gedaan onder majestueuze, onder wonderbaarlijke omstandigheden. Allah tabaraka wa ta'ala heeft bijvoorbeeld het gebed verplicht gesteld aan Musa alayhi salatu wa salam, toen hij persoonlijk onderhoud had met Musa alayhi salatu wa salam. Toen Allah tabaraka wa ta'ala zei: Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Allah tabaraka wa ta'ala zegt tegen Musa alayhi salatu wa salam: En ik heb jou uitverkoren, ja Musa, luister dus wat geopenbaard wordt. Waarlijk, ik ben Allah, er is geen God dan ik. Aanbid mij daarom en onderhoud het gebed om mij te gedenken. Dit wat betreft het gebed dat voorgeschreven is aan Musa alayhi salatu wassalam en aan zijn volk Bani Israël. En wat betreft het gebed, beste broeders en zusters, dit is aan de profeet sallallahu alayhi wasallam voorgeschreven tijdens de Isra wal Mi'raj, tijdens de nachtreis en de hemelvaart van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En daar toen de profeet sallallahu alayhi wasallam ook persoonlijk onderhoud had met Allah tabaraka wa ta'ala, is het gebed voor de moslims verplicht gesteld. En we kennen natuurlijk allemaal de hadith waarin Allah tabaraka wa ta'ala in eerste instantie het gebed voor 50 maal heeft verplicht gesteld. En dit uit genade vervolgens heeft teruggebracht naar 5 keren. En hier ook kunnen we natuurlijk zien de voorkennis van Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala was reeds op de hoogte van het feit dat hij het gebed zou terugbrengen naar 5 keer. Maar om daarmee aan te tonen de genade van Allah tabaraka wa ta'ala voor deze umma, en dat wij daarmee alsnog, wanneer we deze naar behoren verrichten, ook de beloning krijgen van 50 keer het gebed, zou ons juist er nog meer toe moeten brengen om met nog meer khushu' het gebed te verrichten. En wanneer Allah tabaraka wa ta'ala de gelovige mensen prijst en zegt dat zij zijn welgeslaagd, dan is de eerste reden die Allah tabaraka wa ta'ala noemt het feit dat zij het gebed met khushu' verrichten. Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran: Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah tabaraka wa ta'ala zegt hier: werkelijk, de gelovigen zijn welgeslaagd, degene die ootmoedig zijn in hun gebed. En om het belang van het gebed nogmaals aan te tonen, beste broeders en zusters, zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: het eerste waarover de dienaar zal worden ondervraagd op de dag des oordeels, is niet of je nou zo goed voor je ouders was. Is niet het feit dat je elke dag met de mooiste kledingcombinaties voor de dag kwam. Is niet het feit dat jij zo goed was met je vrienden. Maar het allereerste waar jij over wordt ondervraagd, beste broeders en zusters, is jouw gebed. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt vervolgens: indien dit in orde is, indien dit goed is, dan zullen de overige zaken ook goed zijn. En wanneer dit verdorven is, wanneer dit tekortkomingen kent, dan zal ook de rest verdorven zijn. Dan zal Allah tabaraka wa ta'ala met andere woorden niet eens kijken naar de overige zaken. Dus het allereerste waarover Allah tabaraka wa ta'ala op de dag des oordeels de dienaar zal ondervragen, is het gebed, om daarmee nog eens de gewichtigheid ervan aan te geven. En een andere hadith leren we ook dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei dat het eerste waarover de dienaar wordt gevraagd, en dit is dan met betrekking tot de rechten van Allah tabaraka wa ta'ala, en met betrekking tot de rechten van de mensen, zal hij het eerste worden ondervraagd over het vergieten van bloed. Dus het doden van mensen zonder dat hij daartoe recht op had. Het gebed dus, beste broeders en zusters, en dan bedoel ik het ware gebed, de gebed die jij onderhoudt, zoals het bedoeld is door de profeet sallallahu alaihi wasallam, zoals het bedoeld is door Allah tabaraka wa ta'ala, is niks anders dan een tentoonstelling, is niks anders dan een verduidelijking van jouw persoonlijke onderhoud met Allah tabaraka wa ta'ala, en heeft ook een blijvende invloed op jou. Wanneer jij vol ootmoedigheid en tussen hoop en vrees Allah tabaraka wa ta'ala bent aan het aanbidden, dan vervolgens, nadat jij deze gebed hebt verlaten, zul jij niet wensen om terug te keren in de zonde. Zul jij niet wensen om dit gevoel kwijt te raken dat je net hebt gehad na je gebed. Dus dit zul je proberen vast te houden. En daarom zegt Allah tabaraka wa ta'ala ook in de Koran: Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Werkelijk, het gebed weerhoudt van de zedeloosheid en het verwerpelijke. Wanneer men dus het gebed naar behoren verricht, op de juiste wijze verricht, zal dit voor hem een reden zijn om hem weg te houden van de zaken die haram zijn. Iemand die dus bezig is met het veelvuldig verrichten van zaken die haram zijn, die moet niet zeggen: ja, maar waarom ga ik beginnen met het gebed? Want nu ben ik juist hypocriet bezig. Ik heb nog vriendinnen, maar ik ga het gebed verrichten. Ik zit nog aan de drugs, maar ik ga gebed verrichten. Ik drink nog alcohol, maar ik ga gebed verrichten. Nee, je zou juist moeten zeggen: ik moet nu het gebed verrichten. Waarom? Omdat dit gebed voor jou een reden zal zijn om weg te blijven van deze zaken, mits je natuurlijk het gebed op de juiste wijze verricht. En een ander invloed van het gebed, beste broeders en zusters, is dat het gebed jou zal weerhouden van teneergeslagenheid. Dat het jou zal weerhouden van depressiviteit. En dat het jou zal weerhouden van gierigheid. Zoals Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran: Innal insana khuliqa halu'a, idha massahu sharru jazu'a, wa idha massahu alkhayru manu'a, illa almusallin alladhina hum ala salatihim da'imun. Allah tabaraka wa ta'ala zegt hier: waarlijk, de mens is onstandvastig geschapen. Als het kwade hem treft, is hij teneergeslagen. En als het goede hem overkomt, dan is hij gierig. Behalve degene die het gebed verrichten. Hier zien we dus Allah tabaraka wa ta'ala heeft het wel over het verrichten van het gebed. Maar vervolgens wordt weer gelijk duidelijk gemaakt: degene die hun gebed blijven onderhouden. Dus het onderhouden van het gebed, beste broeders en zusters. Dus niet slechts het verrichten van het gebed, maar deze op de juiste wijze verrichten. En dan wat betreft het gebed. Het gebed is een daad van aanbidding. Het is een goede daad op zich, maar het heeft een van de bijzondere kenmerken. Dat het niet alleen maar een goede daad is, maar dat het ook andere slechte daden uitwist. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd in een mooie vergelijking, om daarmee de sahaba aan te geven wat het gebed is en wat de vergelijking van het gebed is in de islam. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zei vervolgens: wat zouden jullie zeggen over een persoon die een rivier voor zijn huis heeft waarin hij zich 5 maal per dag baadt? Zouden jullie denken dat er nog enige onreinheid, dat er nog enige vuilheid aan hem blijft zitten? En ze zeiden vervolgens: er zal niks van onreinheid aan hem blijven zitten. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: en zo ook is het met het gebed. Dit verrichten van 5 maal het gebed is een daad aan de hand waarvan Allah tabaraka wa ta'ala de zonde uitwist. En deze hadith is overgeleverd door imam al-Bukhari en imam Muslim. Wat betreft het verlaten van het gebed, daarover hebben we gezegd dat er meningsverschil is onder de ulama over het verlaten van het gebed. Maar we kunnen tenminste duidelijk zijn dat het verlaten van het gebed een grote kwestie is. En de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft ook in een mooie hadith aangegeven hoe de islam afbrokkelt, steen voor steen wordt afgebroken, en het begonnen is met het loslaten van het oordelen volgens de wetten van Allah tabaraka wa ta'ala, en de laatste steen die wordt afgebroken is het verlaten van het gebed. Wat betreft het verlaten van het gebed, beste broeders en zusters, daarover zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: inna bayna rajuli wa bayna shirki wal kufr tark as-salah. Datgene wat staat tussen een persoon en shirk, veel godendienst, en koffer, ongeloof, is het verlaten van het gebed. En de geleerden hebben gezegd: er is geen sterkere waarschuwing voor het verlaten van het gebed dan deze hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En ook in een andere overlevering zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Al-ahdu alladhi baynana wa baynahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. In de tijd van Medina, in de tijd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam bezig was met de da'wa, ontstond er een nieuwe groep mensen, hebben we de vorige keer al gezegd. De groep die bekend stond als al-munafiqoon, als de hypocrieten, degene die naar buiten toe deden alsof ze moslim waren, maar in werkelijkheid in hun harten niks anders verborgen hielden dan grote haat en afgunst voor de islam. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam is niet opgedragen, nogmaals zoals we net hebben gezegd, om de harten van de mensen te openen, om te kijken wat daarin zit en om te zeggen, nee, jij gelooft niet werkelijk, jij gelooft wel werkelijk. Dit is niet de opdracht van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en is ook niet de opdracht van de moslim. Wanneer iemand het gebed met ons verricht en ons de salam geeft, hè, dan getuigen we daarvan en dan is die voor ons een moslim. Maar wat er in zijn hart speelt, is iets dat tussen hem en tussen Allah is. En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam met andere woorden, wat hen, yani de hypocrieten, recht geeft op onze goede behandeling, is het gebed. Zolang zij het gebed met ons verrichten, beschouwen we hen als moslims. Zolang zij met ons het gebed verrichten, hebben zij recht op onze goede omgang. En wie het vervolgens verlaat, heeft ongeloof begaan. En hier zien we dus de gewichtige kwestie van het gebed verlaten en dat dit een reden is tot het vervallen tot ongeloof. Ik zal het hierbij laten inshallah ta'ala. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah anni khaira.